Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
Gefeliciteerd, u bent door naar level 2. In dit level zijn een paar dingen anders. Boekestein is links geworden en de wijk een optimist. In Boekestein en de wijk level 2. De zonnigste afleveringen van het afgelopen seizoen met updates van Rob en Arend-Jan. Van Europa tot China en economie tot technologie, Boekestein en de wijk verkennen de contouren van de post-corona wereldorde. Vandaag, de wereld van Rutte 4.
BNR Nieuwsradio. Boekestein en de wijk. Hugo Reitsma.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Arend-Jan Boekestein en een reusachtige olifant.
Die zit naast mij.
Wijselijk op afstand bij ons vandaag is Rob de Wijk en Rem Kortweg van Instituut Klingendaal. Hij analyseerde de buitenlandparagrafen van de verkiezingsprogramma's en vond opvallende dingen. Welkom, Rem.
Dankjewel.
Hey, met een schuin oog op de peilingen zou ik zeggen, moeten we vooral naar de paragrafen bij VVD en CDA kijken. Wat heb je daar aangetroffen?
Ja, het is wel goed om daar te beginnen. Wat ik opvallend vond, is dat de VVD, als het gaat over Europese industriepolitiek, heel erg Frans aan het worden is. Ik vroeg me een beetje af of ik hier wel het partijprogramma van een liberale marktpartij aan het lezen was. Het ging allemaal over het willen beschermen van de vrije markt en staatsaandelen nemen in strategische sectoren en investeringen uit het buitenland desnoods tegenhouden. Allemaal zinvolle standpunten hoor, daar heb ik het niet over. Maar ik vond het wel opvallend dat flink veel tekst van het VVD-partijprogramma opgaat aan het kopje beschermen van de vrije markt. Ja. En dat zie ik eerder terug bij Emmanuel Macron dan bij...
Ja. Niet helemaal onbekende onderwerpen voor mensen die dit programma vaker luisteren, maar Arend-Jan, misschien toch zorgelijke dirigistische trekjes bij jouw partij.
Nou ja, wat je überhaupt ziet, even dit gaat trouwens ook voor het CDA. Als je met een CDA-europarlementariër praat, dan beginnen ze ook vaak over dit thema. Hè. En er zitten natuurlijk goede kanten aan. Je moet met China natuurlijk wat doen. Maar de verwevenheid van het bedrijfsleven en deze twee partijen is natuurlijk groot. Zeker ook in het Rijnlandse model in Duitsland. En Rem zegt terecht, ja, luister eens, als we dit alleen maar zouden doen, ja, dan betekent dat je ook de levensstandaard in Europa verlaagt. Hè? En dan is de concurrentie weg. En er zitten nogal wat knappe koppen in China. Dus je zou moeten kiezen voor een hele intelligente vorm van protectionisme. Maar ja, met protectionisme is het altijd zo van, als het er eenmaal is, dan krijg je het bijna niet meer weg. Ja. Dus het is een heel terecht punt hoor, wat Rem hier maakt.
Rob, ben jij voorstander van dat intelligente protectionisme dat ik hier voorbij hoor komen?
Ja, maar want dat heb ik zelf ook wel eens wat over geschreven. Je ontkomt er niet aan om toch enigszins jezelf te beschermen tegen het opkomende China. En ik moet zeggen dat ik wil toch even wat breder trekken in het begin. Ik heb ook al die verkiezingsprogramma's gelezen. Ik heb ze ook nog eens een keer gelegd naast die van 4 jaar geleden. En ik moet constateren dat er echt een verandering plaats heeft gevonden in die verkiezingsprogramma's. Vrijwel alle partijen, natuurlijk uitgezonderd PVV en Forum voor Democratie, die erkennen dat de wereld aan het veranderen is. Nou, dat was 4 jaar geleden echt niet het geval. Ze zien dat China opkomt, dat geopolitiek de wereld aan het veranderen is. En trekken daar ook hun conclusies uit. Nou, een van de conclusies is inderdaad dat verlichte protectionisme van de VVD. Maar dat zie je bij meer partijen terug. En dat vind ik toch wel erg belangrijk hoor. Dat die partijen die zwaai aan het maken zijn, het heeft grote consequenties. Ook in de richting van Europese autonomie. Wat gaan we hier zelf doen? Voor de relaties met de Verenigde Staten die niet teruggaan naar normaal. Ik bedoel, ik vind wel even dat we die analyse eerst moeten maken voordat we de details ingaan.
Dus pro-Europese, dat is wat jij ziet in vergelijking met 4 jaar geleden?
Het is absoluut pro-Europese en ik was wel degelijk verrast ook door de VVD die gewoon onomwonden zegt dat een sterke Europese Unie cruciaal is voor de Nederlandse veiligheid en welvaart. Nou, ik heb het op deze manier onze grote vriend Rutte nooit zo horen zeggen. De afgelopen tijd probeert hij dat nog wel eens een keer, maar dat had hij ook wel even wat beter kunnen uitdragen. Want dan waren we misschien ook verlost geweest van de enorme eurosceptische stroming in het parlement. Ja, die je gek genoeg helemaal niet zo tegenkomt, vind ik, maar misschien Rem zie ik het verkeerd, in die verkiezingsprogramma's.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Het staat in de verschillende verkiezingsprogramma's, in ieder geval van die partijen waar wij naar hebben gekeken, onomwonden. Ik ben het er helemaal mee eens dat er een draai naar
Europa. Dus ophouden met ouwe hoeren over Europa, zou ik zeggen. Rem, hè?
Maar het CDA,
ja, ik bedoel, hou nou eens. Ja, laten we daar nou eens een keer mee stoppen met dat gezeur en dat eurosceptische gezeur in dat parlement. Ik bedoel, er is een geopolitieke reden om dit te doen. Dat erkennen de partijen ook. En nou moeten ze, vind ik ook, nou ja, maar op de CDA's zeggen, doorpakken.
Maar wat ik nog wel mis, Rob, en dat vind ik toch een beetje merkwaardig. Er is vorig jaar natuurlijk heel wat gebeurd, hè, met het coronafonds en met de Hanzenliga die in elkaar storten. Je zou dus denken dat men partijen ook wat verder denken. Waar gaat de EU naartoe? Waar zit het krachtenveld? En hoe kunnen we daar intelligent op inspelen? En wat ik dan gewoon zie, en dat vind ik echt heel teleurstellend. De VVD heeft gewoon hetzelfde standpunt. Hè? Tot hier en niet verder. En geen eurobonds, dat is ongeveer het verhaal. En geen enkele gedachte nog daar verder bij. Ook bij het CDA, je merkt heel sterk de euroceptische invloed van Pieter Omtzigt. Terwijl we allemaal zien aankomen, daar komen natuurlijk stappen dit jaar of komend jaar door Frankrijk en Italië. Misschien wel gesteund door een nieuw Duits kabinet waar de Groenen een grotere rol in gaan spelen. En daar moet je natuurlijk toch over gaan nadenken.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens, Arend-Jan. Ik heb dat ook met verbazing gezien. Een paar dingen, inderdaad. Die eurobonds die worden verworpen door de VVD, maar die zijn er feitelijk al.
Ja, die zijn
er
al.
Gebeurt vorig jaar, wat er vorig jaar is gebeurd in Brussel met de eurotop. Daarin zijn gewoon gemeenschappelijke leningen aangegaan. Dat zijn feitelijk gewoon eurobonds. Maar, maar je ziet dus dat meerdere partijen die roepen dit soort dingen. Maar die zijn al lang geregeld. Bijvoorbeeld D66, die pleit voor Europese belastingen. Maar die zijn vorig jaar ook al geregeld. Dat heet de eigen middelen tegenwoordig. De vraag is alleen, in welke mate wil je dat?
Rem, wat vind jij ervan, van die discussie?
Nou ja, wat het mij aantoont is dat het wel degelijk kan gaan knetteren binnen een mogelijke volgende coalitie. Dus Rutte en zijn verkiezingsprogramma, die zegt heel nadrukkelijk, we moeten erkennen dat die eurobonds of dat coronaherstelfonds, dat eenmalig is. Ja. Nou, ik kan je nu al vertellen, dat is niet hoe de rest van de Europese Unie het ziet.
Zo is het.
Dat is ook niet hoe volgens mij D66 het ziet. En wat je dus kan vaststellen als je die verkiezingsparagrafen over Europa naast elkaar legt, dat de mogelijke coalities die gevormd kunnen worden, bijvoorbeeld VVD plus CDA plus D66, wat ik een hele waarschijnlijke acht, dat ze daar op Europa echt nog wel met elkaar over straat gaan rollen.
Ja. Maar ten eerste is Rutte, als hij weer premier wordt, natuurlijk gewoon een fixer. Die waait met alle winden mee om ervoor te zorgen dat hij zijn coalitie bij elkaar houdt. Ik bedoel, daar is hij fenomenaal in, laten we dat nou even erkennen. Dus dat is voor hem denk ik een veel minder principieel debat dan voor een aantal anderen. En bovendien weet je, dit soort veranderingen worden gewoon door de omgeving, door Europa, door de internationale politiek, door de geopolitiek afgedwongen. Ik bedoel, Rutte, de VVD, die kunnen dit soort dingen wel roepen, maar dat overkomt ze gewoon.
Maar het betekent dus dat je een nederlagenstrategie doet, hè? We weten nu allemaal dat Rutte. Ja, Rutte gaat dus bij het kruisje tekenen straks, hè, terwijl hij dus daar hartstikke tegen geageerd heeft. Hoe lang kan je dat beleid volhouden? Dat je in Brussel uiteindelijk constructief meewerkt en thuis van tevoren zegt van nee, dat gaan we allemaal niet doen. Ik ben toch een beetje bang.
Jan, het antwoord is heel simpel. Hij is al 10 jaar aan de macht, zo ongeveer. Dus in ieder geval 10 jaar. En vermoedelijk wordt hij ook nog een keer herkozen en krijgt hij er nog 4 jaar bij. Dus bijna 15 jaar kun je
Maar er gaan heel veel dingen gebeuren, Rob. Er komen 3 parlementaire enquêtes waar Rutte krassen van op zijn gezicht krijgt. Hè. Gronings gas, COVID en het toeslagendossier. De CDA is natuurlijk ontzettend kwaad omdat het met Hoekstra mislukt. Dus die zal het kabinet misschien wel proberen op te blazen in de hoop dat ze dan alsnog groter kunnen worden. Nou, het wordt allemaal veel instabieler. En dan vind ik het toch, als je bij zo'n belangrijke Europese strategie, die ontzettend belangrijk is voor Nederland, als je dan een beleid voert dat je iets anders zegt dan wat je doet, dat is gewoon brandstof voor populisten. Ik kan het niet anders zien.
Maar er is nog een andere factor, Arend-Jan, en dat is wat er ook in Europa gebeurt. Dus ja, het klopt absoluut dat 10 jaar Rutte, 10 jaar, in die 10 jaar heeft Rutte aangetoond dat hij flexibel is, dat hij pragmatisch is, dat hij met, in zekere zin met de wind meewaait die er in Europa is. Maar die wind die kan wel een stuk steviger worden. Angela Merkel verdwijnt van het toneel. De onzekerheid over het Duits leiderschap de komende periode. Emmanuel Macron moet opnieuw verkozen worden. Die zal bezig zijn met zijn binnenlandse herverkiezingsprogramma. Mark Rutte die is straks de langst zittende regeringsleider naast Viktor Orbán als Angela Merkel straks weg is. Dus er wordt ook wel naar Nederland gekeken. Als die nederlaagstrategie, zoals jij het noemt, Arend-Jan, inderdaad onderdeel wordt van de Nederlandse inzet in Europa, op een moment dat er instabiel politiek leiderschap is binnen de Europese Unie, dan hou ik mijn hart wel een beetje vast.
Nou, ik niet hoor. Ik eerlijk gezegd niet. Kijk, wat jullie allebei nu doen is gewoon het beschrijven van een normaal politiek proces. Alsof iets gewoon smooth gaat in de politiek. Dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, elke week is er wel een bananenschil in Europa, in andere landen, in Nederland. Dus dat overleef je wel. Er wordt iedere keer geroepen van, oh jee, maar nu gaat Merkel weg. Maar ja, er was ook geen vertrouwen toen Merkel aan de macht kwam in Duitsland, in haar als bondskanselier. Nou, dat is allemaal wel wat anders verlopen. Ik sta daar veel relaxter in, hoor.
Maar wacht eens even, Rob. Weet je nog, toen Rutte met die biografie het congreszaal binnenging, hè, toen zei Merkel later, heb ik er nooit horen zeggen, dit is gewoon kinderachtig gedrag.
Chopin-biografie.
Ja. En vervolgens Macron zit stuitend en Costa was natuurlijk helemaal buiten zinnen. Toen kwam die toeslagendossier eroverheen. Dat was ook nog gewoon een rechtsstatelijk schandaal van de eerste orde. Nou, Orbán was er natuurlijk heel snel bij te zeggen van, ja, jullie praten over mij, rechtsstaat, hoe is het bij jullie eigenlijk? Hè? Met andere woorden, kijk, de positie van Rutte was natuurlijk een hele, hele sterke, omdat hij een van de langzittende was en ook thuis voor stabiliteit kon zorgen. Wat er vorig jaar gebeurd is, heeft absoluut Rutte's statuur aangetast. En dat zie je ook als je in het buitenland met mensen praat. Dus ik ben niet zo. Ik zie
nee,
eerlijk gezegd.
Nee, maar Arjan, daar ben ik het absoluut mee eens. Nederland, zijn statuur is het afgelopen jaar enorm afgebrokkeld. Ja. Ik bedoel, ik merk dat elke week in mijn contacten met mijn collega's, met politici, met experts van buiten, die ik zie door middel van die stomme videoconferenties die elke dag plaatsvinden. Maar dat is absoluut waar. En daar zal het nieuwe kabinet absoluut aan moeten gaan werken. En de opmaat naar die top, waar feitelijk de VVD alles verloren heeft wat ze beloofd heeft te doen, inclusief de weerstand die er was tegen eurobonds, Europese belastingen, gratis geld naar de zuidelijke lidstaten, is allemaal gebeurd. En daar zullen ze absoluut aan wat moeten doen. En daar ben ik het volstrekt mee eens. Maar dat vind ik echt een ander probleem. Dat is meer structureel probleem die Nederland veroorzaakt dan de bananenschillen die jullie hebben beschreven. En die zullen er altijd zijn.
Rem, we hebben VVD en D66 al even genoemd. We hebben doorpakken van Hoekstra genoemd. Maar eigenlijk nog niet het CDA-programma. Zijn zij net zo in de Europese richting opgeschoven als je beschrijft bij die andere partijen?
Nou, deels wel, want we hadden het net eventjes over die Franse of Europese industriepolitiek. Die wind die er een beetje waait door het VVD-programma. Die is er zeker ook bij het CDA. Ze hebben het over een made-in-Europe-strategie. Dat het CDA veel meer in Europa wil produceren. Ze hebben het over een protected-by-Europe-strategie op economisch vlak. Dat de Europese markt gelijk speelveld gaat afdwingen met de rest van de wereld. En dat is goed voor Nederlandse exporteurs en Nederlandse bedrijven. En tegelijkertijd zie je ook hele duidelijke eurokritische tonen in het verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld dat het CDA de discussie wil openen over de vrijheid van persoonsverkeer binnen de Europese Unie. Nou, dat is codetaal om te praten over limieten van arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Ja, dat is zelfs voor de VVD een stapje te ver. Of althans, het wordt niet in het verkiezingsprogramma genoemd. En dat staat natuurlijk wel haaks op de manier hoe D66 naar Europa kijkt. Dat viel me op. Verder in dezelfde lijn als hoe we het net hadden over het VVD-standpunt over de euro en transferunie, zegt het CDA van we moeten daar zeker ver vandaan blijven. En dat is een wat meer traditioneel CDA-punt. Dus het is een beetje van beide.
Goed, dus een meer Europees, minder Atlantisch gericht Nederland hoor ik onder het kabinet Rutte 4 dat uiteindelijk gaat vallen over meer geld naar het zuiden. Iets in die zin.
Dat is een heel aardig samenvatting.
Je hebt goed geluisterd, Hugo.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk, level 2.
Nou, zeg Rob, we hebben nou dat debat van de Staat van de Unie recent gehad. Hè? En het is echt ongelooflijk. Het lijkt alsof iedereen naar dit programma luistert. het was echt veel pro-Europees. Dat was zo opvallend. Het was natuurlijk een nieuwe mensen. Dat is natuurlijk altijd anders. Maar zowel VVD als CDA waren veel pro-Europeeser. Natuurlijk heb je nog steeds Forum en de PVV. Maar die hebben dan zulke esoterische verhalen.
Totaal helemaal gemarginaliseerd.
Ja, echt dat het doodvalt. Dus er is wel wat aan het veranderen in de politiek.
Er is echt heel veel aan het veranderen we moeten straks maar eens even erover filosoferen hoe dat kan. Maar dat bleek ook, en dat heeft ook allemaal niet zoveel opzien gebaard hier in Nederland. Uit dat stuk wat Rutte met Sanchez, de Spaanse premier, heeft gemaakt. Dat is ook een beetje goed maken hiervoor wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan in het begin van het jaar. In aanloop van de, of vorig jaar moet ik zeggen, in aanloop naar de EU-top van juni. Toen we op ramkoers zijn komen te liggen als Nederland met landen als Italië en Spanje en Portugal. Maar dat was een onversneden Europese verhaal, waarin hij zelfs gepleit heeft voor het opheffen van veto's in het buitenlandse beleid. Ik vond dat een heel bijzonder verhaal. In aanloop naar de NAVO-top en de EU-top van juni van dit jaar is er een non-paper geweest van Duitsland en Nederland, waarin is gepleit voor meer samenwerking tussen de EU en de NAVO. Onder die oppervlakte van al die anti-Europese retoriek, ook in grote delen van de Tweede Kamer, zag je dat bij Rutte de zaak echt aan het veranderen was. En ook bij Buitenlandse Zaken zie je dat. En er is echt een nieuwe wind aan het waaien. Nou, de volgende vraag is, hoe kan dat nou?
Nou, weet je, ik denk dus dat de bestorming van het kapitaal, hè, dat moet toch ook bij rechts, dat ging een beetje te ver. Ik bedoel, je kunt alles verdedigen hoor, maar dat gaat toch wel een beetje ver. Dat je gewoon een parlement bestormt. En ik denk dus dat het werd allemaal nog, Leon de Winter werd een beetje stiller. Hè? Thierry Baudet gaat natuurlijk gewoon nog steeds mee door. Maar het is zo crazy dat gewoon keurige CDA'ers en keurige VVD'ers bedacht hebben van Trump, dat is toch niet goed. En dat betekent dat we echt, wat je verder ook van Europa vindt, dan moet je constructiever in opstellen, want we hebben gewoon tegenmacht nodig.
Ja, of zal het, ja, ik ben het helemaal met je eens, hè? Of zou het ook komen een grote geopolitieke verandering? En ook klimaatverandering. Dat mensen nu een keer doorkrijgen van, oeps, er is echt wat aan het veranderen.
Nou, de opkomst van China, de dreiging van China, betekent dus dat je meer eenheid moet zoeken. Mensen denken van, het is heel fijn dat Biden er is, maar het is niet helemaal zeker dat beklijft. Dus ja, dan moet je misschien toch wel wat meer gaan samenwerken. Het is niet zo, je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om te ontdekken dat Europa sterker zou kunnen zijn
dan het
nu is.
Belangrijk is.
Ja, dat is natuurlijk de grap.
Maar hoe gaat dit nou verder? Want we hebben dus die hele discussie nog steeds met een tamelijk extreem deel van het electoraat. Wat je ook in de Tweede Kamer ziet. Niet in één partij, maar in 3 of 4 partijen inmiddels. Of kleine splinters allemaal. Hoe zal dit nou verder gaan?
Ja, het is heel moeilijk, hè, maar kijk, een positieve kijk zou dit kunnen zijn. We hebben eindelijk die Wit-Russische sancties. Dat ging eindelijk toch goed. We hebben nu ook, ik ben een beetje optimistischer over onze aanpak van Orbán, hè, via dat staatsrechtelijke mechanisme. Dus dan hebben we straks een verhaal.
Ik krijg gewoon geen poen meer, uiteindelijk. Ja. Ja.
En als dat nou echt gaat werken, dan kan de man in de staat zeggen, hé, de EU doet iets en het werkt. Want we hebben heel vaak.
Maar ja, maar tegelijkertijd zullen natuurlijk de mannen in de straat in andere landen zeggen van, ja, maar ja, die willen we niet, want die EU is een soort de Sovjet-Unie die zich bemoeit met ons. En we zijn blij dat we van onder die Sovjet-Unie weg zijn. Hoe zie jij dat? Want we zijn natuurlijk wel heel erg geneigd om deze discussie vanuit Nederlands standpunt te kijken.
Maar dan vind ik het weer zo goed om te kijken naar Hongarije bijvoorbeeld zelf. Hè. Ook door die verandering van de kieswet door Orbán. Hij heeft nog wel een meerderheid, maar hij loopt er ook trumpistisch mee te fotorepression te doen. Hè? Met andere woorden, we zien nu dat Boedapest geval is. We zien dat er ook grote oppositie is. Stel je voor, man, dat we over 1-2 jaar Orbán kwijt zijn. En we krijgen een wat gematigde man daar. Dat zou toch heerlijk zijn?
Hè? Ja, ja. Maar fotosuppression, dat doet me denken aan wat er op dit ogenblik in Amerika gebeurt.
Ja.
Dus die Republikeinse partij lijkt gewoon totaal bezig om echt een deel van de democratie in Amerika om zeep te helpen. Ja. Wat zou dat nou voor gevolgen hebben voor Europa? Gewoon deze beweging. Hè? Biden, nou, die vinden we allemaal fijn. Ja. Want die heeft de transatlantische relaties hersteld. Maar dit is gewoon een soort olifant in de
keuken.
In de kamer.
Voor de kamer.
Ik weet niet veel waar die olifant zit. Maar in ieder geval, het is een olifant. Waarvan iedereen weet dat die er is.
Ja.
Maar wat zou dat nou voor effecten hebben op dit soort discussies in Europa?
Als het vertrouwen is dus echt geschonden door Trump. En we weten ook niet zeker of een soort Trump ook weer terugkomt. Dat betekent dat de druk hoog blijft om in Europa om meer zelf te gaan doen. Alleen daar moet ik wel deze caveat bij plaatsen.
Mm-hmm.
Ik denk dus dat met de huidige structuren, die hele hybride structuren, daar gaan we het niet mee redden. Ik denk dus echt dat er ook een discussie moet ontstaan over federalisering van de Europa. Ik weet dat het allemaal.
Ja, dat uit jouw mond daar, Jan. Dat krijgen we nu.
Ik denk omdat het namelijk. Het is democratischer. Eén ding heeft Thierry Baudet altijd goed gezegd. Er zijn twee ideale modellen voor democratie. Dat is de natiestaat of de federatie. En dat klopt. Die redenering klopt. De federatie is gewoon heel helder hoe het zit. Hè?
Maar we hebben toch feitelijk al een federatie in Europa?
Ja, maar je hebt zo'n moeilijke.
We mogen het alleen niet zo noemen.
Ja, maar weet je wel, als je in het oog van Europarlementariër kijkt, kijk altijd een beetje zoekend. En dat komt. Er is geen Europese regering. Ze zijn op zoek naar een Europese.
Nou ja, op een bepaald aantal punten wel. Namelijk daar waar Brussel de Europese Unie echt over gaat. Handelspolitiek, mededingingsrecht. Ja,
dan wel.
Daar gaat het wel om, maar een hele hoop dingen niet. Die liggen bij de lidstaten. He, wat dat betreft is vergelijkbaar met de Verenigde Staten, alleen in omgekeerd. Ja,
en het is natuurlijk heel interessant om te zien hoe nou in Rutte 4 en dat nieuwe kabinet. Je weet, Rutte is zelf ideologisch van elastiek. Hè? Het zou mij niet verbazen als we uiteindelijk een Rutte 4 krijgen, ook over links, want ik zie eigenlijk geen andere mogelijkheden, waarbij hij dus een veel pro-Europese beleid gaat voeren.
Ik denk dat hij zal moeten.
Hij zal wel moeten en hij kan het ook, want hij kan alles verdedigen.
Nee, maar hij heeft gewoon geen keus.
Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.